Wanneer het leven niet meer geeft wat je had verwacht, hou vast. Het blijft niet altijd nacht. Ik zie nog altijd iets van hoop en iets van licht. Ik hou het vast, verlies het nooit uit het zicht. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen, dat is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen, dat is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. De podcast van Robert Charroux over de ervaringsverhalen van blinden, slechtzienden en mensen met een bijzonder verhaal. Deze week gaat hij in gesprek met Floris Hessing, cabaretier, ondernemer en hij heeft MS.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. En vandaag een hele speciale gast. Een persoonlijke vriend van mij. Hij is parttime internetondernemer. Hij is parttime cabaretier nog. Hij heeft 2 masterstudies gedaan waar hij niks mee doet. Welkom Floris Hessing.
Welkom, dankjewel Robert. Het klopt wat je zegt, ja.
Ja. En ik begin dit seizoen altijd met 2 vragen. En die eerste vraag is, waar liep je tegenaan deze week?
Poeh. Oh, dat vind ik meteen lastig. Als in, ik heb eigenlijk een goede week gehad, kan je zeggen.
Oké, nou. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi. En dan mijn tweede vraag is, als ik jouw beste vriend zou vragen, wie is Floris en hoe zou hij jou beschrijven?
Ik denk dat hij, neem ik even iemand in mijn hoofd waarvan ik, die ik lang ken en echt een hele goede vriend van me is. Ik denk dat hij mij zal beschrijven als iemand met altijd goede bedoelingen, heel zachtaardig. Emotioneel, denk ik dat hij me beschrijft. Ik hoop heel erg grappig dat genoemd wordt. En ik denk dat wel ook wel genoemd zal worden. Ik denk, nu ga ik dingen moeten zeggen die gewoon, die gaat mij een prater noemen. Die gaat mij zeker.
Dat was ook het eerste wat bij mij opkwam.
Een prater ook. En ik denk ook dat hij gaat zeggen, niet alleen een prater, maar ook iemand die zichzelf graag hoort praten. En dat is ook allemaal waar. Ik denk ik hou ook van praten. Iemand met veel ideeën, ja. Denk ik. Maar die niet altijd die ideeën er iets mee doet. Meer een denker dan een doener op veel punten.
Ik ken je ook al een tijdje. Als ik jou zou moeten omschrijven, zou ik denk ik inderdaad een prater. Ik ken bijna niemand die zoveel kan zeggen in een minuut.
Ook, ja.
slim. Nieuwsgierig. Want je, vooral je items over de reclamestukken, dat je dat helemaal uit gaat zoeken. En dat vind ik ook wel hartstikke leuk. Grappig en gevat. Ja, ondernemend toch wel, hè? Want je bent toch wel.
Ik vind dat zelf ook wel.
Ja,
van mezelf.
En volgens mij zijn we ook best wel veel hetzelfde.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt.
Ja, en ook misschien ook wel de stijl van comedy maken.
Ik denk het ook wel, ja.
Dus dat zou mijn omschrijving voor jou, denk ik, zijn.
Dankjewel. Ik vind het geen vervelende omschrijving, ja.
Wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje.
Ja, inmiddels best wel lang.
Waar hebben we elkaar ontmoet?
Bij Serge. Hè? Ja. Bij cabaretcursus bij het Koorhuis in Den Haag. Dat is 2018 geweest.
Maart 2018.
Dus dat is nu ongeveer 4 jaar geleden.
Ja.
Ja, dat is echt ongeveer een tijd geleden. Maar ik weet nog dat dat specifiek maart was, omdat ik toen net afgestudeerd was en dacht van, nou, ik heb inderdaad die opleiding afgerond. Wat wil ik worden?
Ik moet wat met mijn leven.
We gaan cabaret doen. Ja. Ja, dus ik weet dat het specifiek maart was, ja.
Ik onthoud me vooral jouw sketch over de 7 dwergen. Onthouden je helemaal. Jij speelde een sketch dat je een ontslagen 8 dwerg was.
Ja, ja, ik vond dat heel grappig inderdaad. De sketch ging over dat de zeven dwergen, of Sneeuwwitje en de zeven dwergen, oorspronkelijk met 9 dwergen was. Maar dat er 2 uit de final cut geknipt waren. En de sketch ging over dat die dan hun verhaal deden.
Op Gerone Loper.
Precies, dat ze wel uitgenodigd waren voor de première. Maar dat hun scènes niet getoond werden. Ja. Ik moet overigens zeggen, dat was niet mijn idee. Dat was iemand anders idee, maar ik ging er wel volledig in mee. Ik kon het zo voor me zien dat het oorspronkelijk Sneeuwwitje in de 9 dwergen was. Ja.
We zijn toen verder gegaan met z'n drietje. En nou, zo zijn we elkaar eigenlijk een beetje gaan supporten. En zijn we optredens gaan organiseren in Den Haag.
Ja.
Dus jij bent ook onderdeel van de Steeg Stand-up.
Ja, zeker.
Wil je daar iets over vertellen?
Over de Steeg Stand-up? Ja, natuurlijk. Ja. Als in dat is het eigenlijk met z'n drieën. En in eerste instantie deden we natuurlijk ook met z'n drieën. Hadden we het als een soort vehikel, als een soort optreedplek na de smaak te pakken te hebben. En we met z'n drieën bleven schrijven. Ja, dan, je schrijft niet alleen maar om te schrijven, je wilt een keertje ook opvoeren. En de eerste keer Steeg, weet ik nog, dat was denk ik in juni of juli 2018, hebben we het theatertje waar Johan eigenlijk goede ervaring mee had, De Steeg. Waar dat vaker gebruikt wordt, klein poniepje. Ik denk dat als je het helemaal vol bouwt qua publiek, dan kan je misschien 60, 70 man publiek erin kwijt.
Ja.
En hebben we gehuurd, zodat wij de stukken die wij inderdaad na die cabaretcursus nog bleven schrijven, ook een keertje konden opvoeren. En dat was eigenlijk heel leuk. En dan publiek, vrienden, familie. En dat was eigenlijk zo leuk dat we dat zijn blijven doen. Maar omdat je natuurlijk niet elke 3 maanden zoveel nieuw materiaal kan hebben, zijn we uiteindelijk daar andere mensen ook van buiten bij gaan betrekken, of die ook wilden optreden. En nu is het eigenlijk corona heeft niet geholpen, maar een terugkerend cabaret/stand-up podiumpje in Den Haag wat we hebben.
Ja, het leuke is, het is natuurlijk begonnen met uit onze eigen kring, vrienden, familie.
Ja.
En dat is eigenlijk best wel steeds groter geworden.
Ja, zeker, ja.
Dus dat is, het was wel groeiende.
Ja.
Ja, tot maart 2020.
Moet ik zeggen, we hebben natuurlijk een Facebookgroep ook, Steeg Stand-up. En dat er soms uit het niks zie ik dat er een nieuwe like bij gekomen is. Dan denk ik zo, mooi. Dus dan worden we toch in het circuit een beetje gevonden. Dat vind ik dan toch best wel leuk. Omdat ik dan weet dat het niet iemand is die jij kent, ik ken of jou al kent. En dan denk ik, kijk, zie je, het is toch een soort, het is een beetje het groeien.
Ja, dus dat is wel grappig. Dat is wel leuk om te zien hoe het zoiets organisch groeit.
Uh-huh.
En daarna, Floris, zijn we verder gegaan. Het was bij jou een beetje dubbel, want jij wilde en ondernemen en theater schrijven. Je bent toen gaan ondernemen.
Mm-hmm.
Wat ben je daarna gaan doen?
In het ondernemen?
Ja.
Het was eigenlijk, ik was afgestudeerd en ik een beetje zoekende wat ik wilde gaan worden. Wat ik wilde gaan doen in het leven. En uiteindelijk kwam via een goede vriend van me op het pad. Wil je niet met mij op Amazon gaan verkopen? Er zijn allemaal online cursussen voor en allemaal stappenplannen hoe je zelf daar een product kan introduceren en kan gaan verkopen. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen, maar op Amazon bleek toch wel een pittig stapje te zijn. Omdat Amazon is zo groot, zoveel concurrentie. Werk je met een klein budget, want we hadden een klein investeringsbudget ik denk ongeveer 1000 euro pp. Werk je daar maar eens tussen. En toen kwamen we erachter, dit kan ook op bol.com. Bol.com heeft dezelfde infrastructuur. En toen zijn we uiteindelijk op bol.com dingen gaan verkopen. We zijn begonnen met bamboerietjes.
Oh ja, dat klopt ja. Dat was, ik dacht dat je meteen begonnen was met diamond painting.
Nee. Daar zijn we later op gekomen. Maar we zijn begonnen met bamboerietjes. En dan die kwamen eigenlijk in een standaard verpakking kwamen die al vanuit, ik zal geen land noemen, maar het was China. kwamen die in een verpakking en die wilden dan toch een eigen draai geven. En ik weet nog dat ik dan op de vloer in het vorige huis waar ik woonde, die gewoon een op groen papier gedrukt mooier verpakkingje dat we bedacht hadden, er zelf helemaal omheen vouwde, zodat het een beetje een eigen product leek. Zo, daar begon het een beetje mee. En ik weet nog het moment dat daar de eerste rietjes ook van verkocht werden, dat vond ik heel gaaf. Ja.
En Het bedrijf is echt wel een hele korte tijd best wel gaan groeien.
Ja, zeker.
Best wel.
Ja.
De diamond painting dozen en de kapperschalen, die vlogen er door je uit.
Ja, uiteindelijk is dat best hard gegaan. Ja, als in, je leest verhalen van die succesverhalen op internet, dat het echt goed kan gaan, zoiets. Mm-hmm. En dat wil je dan ook. Maar ik ben misschien een beetje pessimistisch. Of misschien denk ik altijd maar, eerst zien dan geloven. En uiteindelijk is dat best wel goed gegaan. Ja, dat je uiteindelijk toch ziet dat het misschien wel groot kan worden, inderdaad.
Ja. En niet ook alleen bestaande producten, maar je bent ook eigen producten gaan maken.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, en ik vermoed dat jij je vooral doelt op de kleurboeken die we uiteindelijk... Je doet natuurlijk uiteindelijk een beetje marktonderzoek van, goh, waar is vraag naar, waar is weinig of matig aanbod in? En toen bleek dat er weinig kleurboeken waren voor volwassenen. Even, daar moeten we echt bijgezegd worden. Het zijn natuurlijk heel veel kleurboeken, maar weinig minder voor volwassenen die echt over Nederland gaan. Je hebt heel veel kleurboeken, zijn er natuurlijk, maar die komen allemaal. Die worden geproduceerd in andere landen, in Frankrijk, in Duitsland worden die gemaakt. Of door de Kruidvat geeft die uit. Maar die gaan allemaal niet zozeer over Nederland. En toen hebben we een kleurboek, Kleurrijk Holland. En Kleuren op Nummer heten we. Want kleuren op nummer, dus dat je voor volwassenen, dat was er eigenlijk nog niet. En zeker ook niet met Nederland als uitgangspunt. En dus toen hebben we daar een kleurboek van gemaakt. Ja.
Ja, want je hebt ook die kleurplaten zelf gemaakt ook, toch?
Ja, ja, ja. Het was een beetje zo dat we iemand anders ze in eerste instantie wilden laten maken. Dus we hebben daar een ontwerper voor gevonden. Maar het was daar... die ontwerper die zat niet helemaal op één lijn met... je moet even technisch weten, onze kleurplaten zijn die in die boeken zitten, zijn een soort pixel art. Dus het zijn echt, je kan een foto kan omzetten naar pixels en die kleur je dan. En dan zie je van tevoren eigenlijk niet wat je gaat kleuren. En dat maakt het leuk. Maar de oorspronkelijke ontwerper waar we mee werkten, die wilde eigenlijk gewoon een foto pakken, die in één keer in pixels zetten. Kijk, ik heb een kleurplaat ontworpen. Mm-hmm. Maar het moet natuurlijk kleurbaar blijven, dus zoveel pixels heb je niet. Dus dat format werkt eigenlijk niet om tot scherpe resultaten te komen. Dus eigenlijk moet je ze wel zelf gaan ontwerpen. En dat wilde de ontwerper niet. Dus uiteindelijk ben ik steeds meer zelf, samen met mijn collega, die kleurplaten gaan maken. Of bewerken.
En ondanks, best wel succesvolle bol.com onderneming, mm-hmm, bleef comedy kriebelen.
Ja.
Her en der optredens.
Ja.
Ook samen met mij.
Ja.
Ja. Wil jij eens een keer iets vertellen over ons meest slechtste optreden die we hebben gehad?
Nou, we hadden het net al even over een ander optreden dan dat ik in eerste instantie in mijn hoofd had. Maar ik denk dat de diepste pijn, want daar is ook tenminste nog wel echt een poging gedaan om op te treden, zit bij de Sociale Verzekeringsbank. En zat hij in Alkmaar of zo, in ieder geval in Noord-Holland.
Ja, ergens in Noord-Holland. We moesten best wel zoeken nog.
We moesten best wel zoeken, dat weet ik nog inderdaad. Maar dat was bij de Sociale Verzekeringsbank, bij een kwartaalborrel die zij daar hadden. En daar had jij via weten te regelen dat wij dan daar mochten optreden. Ja. Op het kwartaalborrel. Nou, dat klinkt best wel leuk als live vermaak dat je daar hebt. Maar al vrij snel kwamen wij erachter dat de mensen op die borrel toch er echt wel vooral waren om te borrelen. En eigenlijk niet zaten te wachten op live vermaak. En ik zie nog heel goed voor me waar het was. Er stonden 7-8 staattafels met mensen eraan. En die wilden ons echt een kans geven. En die stonden dan... wij waren het publiek, kwamen op. Ik introduceerde ons. We gingen onze dingen doen. Maar ja, uiteindelijk verschoven de mensen gewoon van de ene kant van de staattafel naar de andere kant. Zodat ze ons niet eens meer zagen.
Met de rug naar ons toe.
Met de ruggen naar ons toe. Want zij hadden gewoon zin in met
bitterballen.
Elkaar, ja, bitterballen. En niet in onze stukjes. En steeds als wij doorwisselden met iemand anders die zijn verhaal ging vertellen, kwam er een soort hernieuwde interesse van we gaan deze persoon ook een kans geven. Maar naarmate we verder werd dat
die periode werd
korter,
steeds korter.
Steeds korter. Steeds korter. Mensen hadden er gewoon geen zin in.
Nee.
En dat was zeg maar, het beeld dat mensen gewoon ook tijdens de tussen aan elkaar praatstukjes van hier is Robert en even wat over jou vertellen. Dat er ook daar tijdens steeds minder interesse kwam. Dat deed zoveel pijn.
Mensen die ook gewoon dwars door ons heen liepen.
Ja, we hebben daar toen wel een vergoeding voor gekregen.
Ja.
Dus dat was wel leuk. Zo vaak heb ik dat niet meegemaakt. Maar dat was wel leuk. En dan denk je van, ja, maar maakt niet uit hoe ze reageren. De vergoeding is binnen. Maar je doet dat ook voor jezelf. Ook om te leren.
Ja.
En je leert ook van slechte publieken. Maar deze hadden er wel echt geen zin in.
Als je het over doodgaan hebt op het podium.
Ja,
dit,
dit
was er zeker.
Ja, ja.
Je hebt toen ook nog een gegooi gedaan. De eerste keer naar Kamaretten.
Ja.
Was ook niet een heel groot succes.
Nee, nou als in, er moet bijgezegd worden. Dus de eerste keer dat we de steeg hadden georganiseerd in juni. Dat was ook deels zodat we filmpjes konden opnemen. Om mee te doen
met
aan
wedstrijden.
Wedstrijden. Want als je cabaretwedstrijden doet, dan willen ze filmpjes zien, begrijpelijk. En dat hebben we toen met z'n drieën opgestuurd. En ik had het geluk dat ik eruit kwam. En dat was eigenlijk dus het filmpje in de steeg was eigenlijk mijn eerste langere stuk dat ik ooit gedaan had. Eerste keer echt op een podium, soort van. En toen ben ik er doorheen gekomen, mocht ik op Kamaretten optreden. En ik weet nog dat de reactie dat ik daar mocht optreden, daar is een foto van. Ik heb toen meteen, ik zat die hele dag dat de resultaten zouden komen of ik mocht optreden, in zoveel spanning. Ik was een vriend helpen met schilderen. En ik kon eigenlijk niet schilderen. Ik was zo gespannen voor die uitslag. Dat uiteindelijk kwam dat van de mail van ja, je mag optreden. Zoveel spanning viel van me af. Ik moest zo erg huilen. Er is een selfie waar ik huilend ben nadat ik het hoorde. Het is een hilarische foto. Het is ook de groepsfoto van meerdere WhatsApp groepen waar ik in zit. En toen dacht ik, ja, ik heb één keer opgetreden en ik mag meteen mijn stuk doen. Ze geloven in mij. Het is niet gek dat ik nu hierin geloof als mijn nieuwe toekomst. Ik dacht echt van, dit is gewoon bevestiging dat ik dit kan gaan doen in mijn leven. En ik dacht van, nou, ik ben er gewoon door. Ik heb gewoon een kans.
Ja.
En het was een slachting daar op het podium. Ik was de eerste die op moest treden die avond, maar ook van het hele festival, ook de eerste dag. En het was, mensen moesten niet lachen. Het publiek waren allemaal oude mensen. Ja, en ik vertelde een heel stuk over Tinder. Ja,
dat viel niet.
Er waren, zeg maar, de helft van de zaal had geen smartphone. Nee. Dus dat werkte. Het viel niet. En ik had een stukje waar mensen hun ogen dicht moesten doen. En of mensen hun hand op wilden steken als ze zelf Tinder hadden. En ik had dan bedacht dat het grappig is dat dan ging uiteindelijk de ogen weer open en dan ging ik iemand aanspreken. Dat is al moeilijk als je niet zo ervaren bent op het podium van waarom stak u uw hand op? En dan wilde ik iemand doen die zijn hand niet had opgestoken en dan uw man had het wel gedaan. Om een soort van sfeer te creëren van, uw man heeft Tinder en u niet. Maar had ik een iemand gekozen die dus geen setje waren. Dus zij hoorden helemaal niet in. Wij kennen elkaar niet.
Och.
En ik wist niet hoe ik daarop moest reageren. En toen was eigenlijk, daar begon ik mee. Dus toen was de hele sfeer eigenlijk al gebroken. En
daar kwam je ook niet meer bovenop. Stond ook in je juryrapport.
Dat stond erin inderdaad. Maar ik weet ook nog dat Andries Toenroe, die presenteerde dat. En ik was uiteindelijk dus bijna klaar, maar nog niet helemaal klaar. En toen kwam er een soort vroeg applaus van mensen. En toen moest ik mezelf dus herstellen van, nee, ik ben nog niet klaar. Dit heb ik nog nooit ergens verteld. En toen hoorde ik hem, Andries Toenroe, die stond al in de coulissen klaar om op het podium te komen. Hoorde ik hem als enige heel hard lachen. Zo pff, het is fout gegaan. En het was niet best.
Oh. Nou ja, dat was de tweede keer sterven op het podium.
Ja, dat was wel echt sterven. Maar ik zat toen wel, het was wel een gave ervaring. Maar ik was gewoon nog niet goed genoeg, by far. Nee. Omdat het was naïef om te denken van één keer op een podium, dan één keer daar een wedstrijd winnen.
Ja.
Binnen. Nee, dat zo werkt het niet.
Nee, kilometers maken.
Ja, heel veel.
Laten we als een sprongetje maken. Mm-hmm. Want ik denk dat er ergens in oktober of november van 2020 was jij bij mij hier zo op bezoek. En jij zegt tegen mij, ik heb lichtflitsen voor mijn ogen.
Ja.
Ik zeg, nou, Floris, zou je dat niet even checken? Want zo is het bij mij ook begonnen.
Ja, ik moet al lachen, want ik weet dat het zo inderdaad gegaan is.
Maar er was niet zo heel veel leuk nieuws.
Nee.
Want je had al een tijdje last van een aantal dingen. Wil je daar wat dieper op ingaan?
Jij moet maar aangeven wanneer ik het te lang maak of te veel in detail ga. Maar het was inderdaad, ik had op een gegeven punt was ik bij mijn vriendin thuis. En toen, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar vloog er een kussen langs mijn hoofd. Iemand gooide dat voor de grap of zo'n huisgenoot, denk ik. En toen viel me op, dat ging langs mijn ogen, dat ik met het ene oog heel anders zag eigenlijk dan het andere oog. Een soort minder scherp, alsof mijn bril opeens veel minder goed deed, maar ook pikkelig, flitserig, niet helemaal goed. En toen ben ik een oogartstraject gelopen van, goh, om dat te gaan verklaren. En dan krijg je verschillende onderzoeken.
Was dat nadat ik had gezegd, toen het ook bij mij ook zo was begonnen?
Nee, ik denk daar tijdens inderdaad, ja. Nee, maar het heeft me niet geholpen. En ik weet dat toen je dat gezegd hebt, ik wel eens in een van die oogartsbezoeken gezegd, ik heb wel een blinde vriend. Dus vandaar dat ik heel erg gespannen ben met alles wat jullie vinden. Maar dat oogartstraject, dan heb je een gezichtsveldonderzoek en een standaard oogonderzoek. Dan moet je van die druppels. Maar er kwam eigenlijk niks uit. En toen kreeg ik een beetje de optie van, nou, het traject is klaar, tenzij je naar de neuroloog wil. En toen dacht ik, ja, ik heb nog steeds last. Laat maar doen. Ja. En wat een neuroloog kan vinden of eventueel er een ontsteking zit in je oogzenuw. En dan moet je naar de neuroloog. En dat gedaan en daar ben ik gekomen. En toen zei de neuroloog, je hebt echt klachten. Dus we gaan je in een MRI stoppen. Want dan kunnen we in ieder geval de echt enge dingen afstrepen. En toen kwam een heel lijstje met enge dingen. Waarvan MS, dus multiple sclerose, er eentje was. En een heel lang verhaal kort. Langs gedoe met een MRI, want ik heb ook een plastic hartklep en dan mag je niet meteen in een MRI. En dan uiteindelijk een ruggenprik gehad als alternatief daarvoor. Uiteindelijk bleek dat dus de uitslag te zijn.
En dus toen kreeg je dus wel de verschrikkelijke diagnose.
Ja, MS. Ja. MS is een hele pittige ziekte om te diagnosticeren. Dus je moet normaal een stappenplan. Dus je krijgt eerst een MRI. Dan kunnen ze daaruit zien of je vermoedelijk MS hebt. Dan moet je een ruggenprik, waarin ze dus wat hersenvocht via je rug afnemen. Dat zetten ze 3 weken op kweek, dat woord zocht ik. En dan kunnen ze het definitief bevestigen. Bij mij is dat andersom geweest. En ik weet nog dus dat ze eerst had ik onderzoekje gehad bij de neuroloog. En dan moet je kijken of je 2 vingers tegen elkaar kan doen. Of je nog recht kan staan. En toen zeiden ze, we gaan die MRI doen. Dat lukte niet. Toen kwam het, dat was dus gedoe. We doen eerst wel de rugprik. Toen had ze dat woord MS al gezegd. In de zin van, we gaan enge dingen afstrepen. Toen was ik even in paniek. Toen die rugprik geweest, maar toen eigenlijk er niet meer aan gedacht. En 3 weken later dan de uitslag daarvan. En pas toen ik binnenliep bij de echt, ik was ook helemaal niet gespannen. Ik was met mijn vader, die was, zei hij later,
gespannen.
Veel gespannener. Maar toen we binnenkwamen en de neurologe daar zat en ik nog een beetje grappig deed. Want ik zat er niet meer mee. Ik was helemaal niet mee bezig. En zij, je zag eigenlijk al, ik probeerde een beetje grappig te brengen en zo van, hey, zij, goed je weer te zien, ik weet niet meer precies wat ik zei. En zij ging daar niet echt goed op in en toen kon ik eigenlijk al aan haar gezicht zien van, die heeft eigenlijk geen leuke boodschap om te gaan vertellen.
Slecht weer gesprek.
En toen weet ik nog dat ze schermen liet zien met twee doorsneden van hersenen. En ja, toen zei ze op een gegeven moment, nou, dit is linkerkant, nou, dit is zonder contrastvloeistof. En dat ziet er goed uit. En toen wist ik eigenlijk al van, nou, dan zit die andere kant dus met contrastvloeistof niet goed uit. En toen wist ik het eigenlijk.
Toen stortte je wereld eigenlijk in.
Ja, ja.
En, maar dat was nog eigenlijk niet de volledige bevestiging, toch? Want die kreeg je pas weken later, toch?
Ja, toen was het opeens... bij een MRI kunnen ze het zeg maar zo van 50% zeker zeggen.
Ja.
Maar met van zo'n ruggenprik is het 95% zeker. En ik had die nu eerst gehad. Dus ze gaven vrijwel zeker, konden ze dat bevestigen, maar ze mochten het nog niet definitief zeggen. Ja. Dus dan is er dus nog een hoop. Toen was het dus, konden ze wel regelen dat er een MRI gemaakt kon worden. Dus het was meer om het 100% zeker. Ik wist al 95% zeker. Maar het was meer om het 100% zeker te maken. En dan, ja, je hoopt dan nog dat zo'n MRI wel zegt, nee, het bleek wat anders te zijn. Maar dat 95% is altijd veel te veel.
Ja.
Toen heb ik inderdaad net voor de jaarwisseling, 31 december, kwam de uitslag van de MRI. En toen hoorde ik dat het zeker was, ja.
En voor de mensen die niet weten wat MS inhoudt, wil je daar iets over vertellen?
Ja, natuurlijk. MS is een, ik vind al zo'n vrolijk woord, progressief. Maar het is, het is eigenlijk helemaal niks positiefs. Het is een progressieve zenuwziekte. En dan eigenlijk houdt het in dat je, wellicht maak ik fouten, maar dat komt vooral omdat het een ziekte is waar ze helaas nog niet alles van begrijpen. Het is een auto-immuunziekte waarbij je ontstekingen krijgt in je centrale zenuwstelsel. En als je daar ontsteking hebt, dan herstelt dat normaal gesproken. Als je MS hebt, herstelt het dus minder goed. En krijg je een soort van eelt of littekenweefsel binnenin je centrale zenuwstelsel. En dat heeft als gevolg dat bepaalde signalen minder goed doorgegeven kunnen worden.
Ja, dus eigenlijk heb je een soort van uitval.
Ja, een soort uitval inderdaad. Ja, er zit een soort schade op de plekken waar signalen doorgegeven moeten worden, waardoor die minder goed doorgegeven kunnen worden.
Al die symptomen die je wel eens had.
Ja.
Zoals, noem maar op, tintelingen, slecht zien.
En dan heb je dus een... Kijk, je centrale zenuwstelsel zit vooral in je ruggenmerg, je ruggengraat en je hersenen. Maar je zenuw zit feitelijk in je hele lichaam.
Ja.
Dus je kan elke klacht die er bestaat krijgen. En dus elk symptoom ook krijgen. En omdat je elk symptoom kan krijgen, is het heel moeilijk om... iedereen heeft wel eens tintelingen of duizeligheid. Het is heel moeilijk om dat aan de ziekte te koppelen. Pas als je die ziekte hebt, kunnen ze duidelijk zeggen, oh ja, die tintelingen, ja, dat, nu we weten dat je het hebt, dat, hou er maar rekening mee dat het daardoor komt. En opeens vielen wel veel puzzels. Ik had, denk ik, een jaar daarvoor had ik onverklaarbare jeuk in de zomer. Mm-hmm. En dat is het eerste wat je denkt, nou, dat zal wel eigenlijk een processierup zijn. Of een ander beestje, of gestoken, ik weet niet wat. En later bleek inderdaad een heel typisch symptoom van MS te zijn. Opeens jeuk, omdat je dan ergens in je ruggengraat of in je hersenen een ontstekentje hebt.
Ja.
Het is een ziekte die ook in fases verloopt. Nou, nu zit ik in de mildste fase nog. En het hoeft ook niet uit die mildste fase te gaan. Dat is op zich een prettige wetenschap. Maar je krijgt een ontsteking. Daardoor, afhankelijk van waar die zit in je centraal zenuwstelsel, krijg je een klacht die daarbij hoort.
Mm-hmm.
Die ontsteking, als je heel technisch gaat kijken, heb je myeline. Dat is een soort omhulseltje dat zit bij je zenuwuiteinde. En een soort olie, een soort geleider.
Ja.
En dat zorgt dat de signalen goed doorgegeven worden in je centrale zenuwstelsel. Nou, als daar een ontsteking is, komt er schade. En die myeline herstelt zich bij normale mensen altijd weer, waardoor die signalen weer top doorgegeven kunnen worden. Maar als dat olielaagje uiteindelijk bij MS, herstelt dat zich minder goed, waardoor het een soort eeltlaagje wordt, waardoor die signalen minder goed doorgegeven kunnen gaan worden. En daardoor word je kunnen bepaalde dingen, kan je slechter gaan kunnen. Ja. Dat is het eigenlijk hoe het zit.
En hoe was het eigenlijk om die diagnose te krijgen? Dat al helemaal bevestigd. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er in jou?
Ja, dat is een. Eigenlijk verandert jij de wereld.
Ja.
Dat is eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Je, en dan vooral dat moment dat ik het al 95% zeker wist. Dat het definitief was later met ook de MRI-scan. Dat veranderde niet veel, want ik had eigenlijk voor mijn gevoel wist ik het al. Ja. Dus daartussen is het niet heel veel verschil. Behalve dat ik dus nog een soort hoop daartussen zat van misschien is het niet, maar hield ik eigenlijk al geen rekening meer mee. Je hele wereld verandert. Je gaat over alles in je toekomst ga je opeens nadenken. Want ook al moet je dat niet doen, je ziet alleen maar de doemscenario's.
Ja.
Je ziet alleen maar, ik heb nu dit. En hier gaat het naartoe. En ik weet alleen niet hoe snel ik er naartoe ga. Maar ik ga er naartoe. Ik ga naar die rolstoel. Ik ga er niks meer kunnen. Ik ga naar spasmes. Ik ga naar niet meer goed kunnen praten. Ik ga naar ontlastingsproblemen. Ik ga naar klachten met mijn blaas. Daar ga je naartoe. Hoe ga ik dat plannen? Dat wordt vaak over MS gezegd.
Ja.
Het is echt een kutziekte. En hij overvalt mensen tussen hun 20ste en hun 40ste. Ik ben 29. Dan wordt de ziekte geconstateerd. En dat is precies in de meest vitale jaren van je leven. En
ja, het is echt zo'n periode wat je aan het ontdekken bent wat je wil gaan doen.
Precies, eigenlijk. Helemaal dat. Het is precies tijdens die tijd krijg je opeens te horen. Nou, doe die plannen maar weer in de vuilnisbak. Want wij gaan jou niet vertellen of je die plannen ooit nog en op welke manier dan gaat kunnen uitvoeren.
Ja.
Je krijgt onzekerheid en de enige zekerheid die je denkt te krijgen is dat het minder wordt.
Ja.
Dat hoeft niet per se. Het hoeft niet zo te zijn dat je heel veel nieuwe ontstekingen gaat krijgen. Maar dat is wel een heel erg realistisch scenario. En op dat punt dat je zo'n diagnose krijgt, is dat het enige wat je hoort.
Ja. Nou, het was best wel een heftige periode, want ik heb van toch wel best wel dichtbij meegemaakt.
Ja, zeker.
Toen veranderde wel iets in jou, want jij dacht, ik moet hier iets mee.
Ja.
Wat ben je daarmee gaan doen?
Nou, ik ben het eigenlijk heel veel op papier gaan zetten. Misschien een beetje cynische gedachten kwam eigenlijk. Ik probeer altijd wel om leed te lachen. En dat is voor mij wel een manier om het te verwerken.
Ja.
En ik weet nog dat ik op de dag dat mijn definitieve diagnose kwam, dan heb ik wel gezegd, nou, kan ik volgend jaar wel mijn theatertour door de theaters doen? Want bij cabaretfestivals willen ze altijd een verhaal. En nu heb ik een verhaal. Een hele cynische gedachte eigenlijk. Maar ik ben alles wat ik... Want je stort zo in een andere wereld opeens. Ja. Want niet alleen... Je bent zelf eigenlijk in je hoofd nog aan het wennen aan wat aan je gehoord hebt. Ja. Maar je moet meteen al doorgaan. Schakelen.
Ja.
Je moet meteen al... Ik moest meteen na mijn ruggenprikresultaten... moest ik meteen al 3 dagen aan een prednisonkuur... Dan zit je opeens. En er was geen plek op de neurologieafdeling. Dus toen zat ik van dag 1 een uit het niks komende vrijwel zekere diagnose. Naar de dag daarna zat ik al op de oncologieafdeling tussen mensen die een chemokuur kregen. Zat ik al met een infuus 3 uur lang prednison te krijgen. 3 dagen op rij. En dat is zo'n overgang.
Ja,
dat is
echt onvoorstelbaar.
Ja. En dat soort dingen, je ziet opeens dingen waarvan je gehoopt had je ze nooit mee te hoeven maken. Maar opeens maak je ze wel mee. En zie je, probeer ik op een komische manier naar dingen te kijken. Ik kijk nog steeds naar grappigheden, gekkigheden die ik zie. Dus ik ben heel veel daarover gaan opschrijven in de hoop... En uiteindelijk ook de uitvoering dat ik er een cabaretprogramma over zou kunnen maken.
Ja, en dat is wel redelijk gelukt.
Ja,
dat was eigenlijk een beetje hetzelfde idee.
Ja,
want ik wilde,
ja natuurlijk. Ja.
Ik was eigenlijk niet echt van het verhaal vertellen, maar ik dacht, ik gooi het over een andere boeg. Ik ga een verhaal vertellen, proberen te vertellen. Het pakt eigenlijk wel goed uit. We kwamen op Kamaretten terecht.
Ja, dat heeft ook bij jou zijn vruchten afgevoerd.
Ja, en alleen je bent nu, heb je je bedrijf op een lager pitje gezet.
Ja.
En je gaat je nu blind storten op het theater maken.
Ja, dat is eigenlijk zoals je niet helemaal blind. Als in, ik deed zeg maar twee dingen, waarvan door corona ook kon ik niet heel erg op de cabaret focussen of minder. Werd automatisch door corona werd eigenlijk de keuze voor mij gemaakt. Richt maar op je webwinkel en minder op het een. En nu is voor mezelf een soort knoop doorgehakt. Nee. Dit is wat ik wil. Ik richt nu als hoofddoel dat ander.
Ja.
Ik ga op die comedy, dat wil ik doen. Die cabaret, dat wil ik doen. Dus dat staat nu boven. Dus ik doe het nog wel allebei.
Mm-hmm.
Maar het een is nu wel belangrijker. Ja. Veel belangrijker.
Want nu je die diagnose hebt en we zijn nu een jaar verder.
Mm-hmm.
Merk je dat je haast hebt in het leven? Ga je dingen anders plannen? Kijk je ook anders tegen dingen aan?
Nou, dat was in het begin heel erg waar je mee zit. In het begin denk je, ik moet een keer kinderen nemen. Ik wil graag dat mijn kinderen me kunnen zien lopen. Dat ik kan badmintonnen op de camping met mijn kinderen. Misschien is het goed om sneller kinderen te nemen, mm-hmm. te krijgen. In het begin denk je van, ik moet, ik weet niet hoe het gaat lopen. Het enige wat ik zeker weet is dat als ik het sneller doe, dat er op papier een grotere kans is dat het nog allemaal een beetje meer lijkt op hoe ik het gepland had.
Ja.
Dus in het begin krijg je heel erg haast. In het begin krijg je enorme haast. Dat je denkt van, ik moet sneller. Allemaal versnel het proces maar. En dan op het vlak van eigenlijk elke grote levensbeslissing. Maar na een tijdje merkte ik wel dat je, dat je toch gaat wennen aan de omstandigheden. Je krijgt een nieuw normaal. Maar uiteindelijk gaat dat toch een beetje gewoon weer als een, je denkt in het begin, dat gaat nooit als een normaal voelen. Maar uiteindelijk wen je er, ook al wil je er niet, toch aan.
Ja.
En ik denk,
is het te wennen of is het accepteren?
Ik denk accepteren.
Want ik ben nu al een tijdje blind.
Mm-hmm. Ja.
Wennen doe ik nooit, maar wel geaccepteerd. Dus ja, voor mij zit er nog wel een redelijk verschil in.
Ik zit even te denken, is het, wennen suggereert natuurlijk ergens ook dat je permanent dingen hebt die je in het dagelijks leven tegenkomt en waar je dan aan moet wennen. En dat is niet zo. Ik heb niet permanent klachten. Ik zit niet permanent met dingen. Dat is niet zo. Dus het is inderdaad geen wennen. Ik heb nu al best wel een jaar, best wel lang, vrij veel tinteling in mijn vingers.
Ja.
En dat is, als je ze krijgt, zodra dat is dat vervelend, dan moet je er even aan wennen. Maar nu heb ik geaccepteerd, ik heb ze gewoon. Ja. Maar het beperkt me voor mijn gevoel. Dat is natuurlijk wel iets, maar niet echt. Ik denk dat het inderdaad meer accepteren is, ja.
Ja. En die haast, die haast in het leven,
mm-hmm.
ja, dat herken ik ook wel een beetje. Kijk, wij hebben natuurlijk wel twee hele verschillende dingen. Ik werd natuurlijk ook in een hele korte periode ziek, blind. En op een paar maanden later mijn been kwijt. Ik zag ook mijn hele leven veranderen. En ik heb toen echt wel een tijdje nodig gehad om mezelf opnieuw uit te vinden. Terwijl ik dacht dat ik dat al had gedaan. En
ja.
dan ga je wel door. Ik ging wel door het proces van, eerst boosheid, super verdrietig, een soort van rouwproces.
Het is denk ik, ja, ik kan dat natuurlijk voor jou niet helemaal zeggen, maar voor mezelf is dat wel zo inderdaad. Ja. Je valt van een heuvel of je valt van een berg in een klif. Je zit op een lowest low en je moet er weer uitlopen, zeg maar. Ja. Je gaat langs al die stappen van verwerking en ik moet zeggen dat toen ik het allemaal net wist, had ik niet gedacht dat ik daar ooit uit zou kunnen lopen. Dan je voelt je zo kapot eigenlijk.
Ja.
Maar uiteindelijk gebeurt dat toch. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb een diagnose gekregen. Maar ik heb, dat moet ik afkloppen, nog niet heel veel dingen die me beperken.
Nee.
Ik krijg vermoedelijk steeds gewoon vaker gewoon iets, een klacht op mijn bordje. En dan moet ik daar steeds elke keer opnieuw aan wennen, accepteren. En in eerste instantie hopen dat hij weer weggaat. Want dat kan gebeuren als dat eelt. Niet altijd vormt evenveel litteken. Dus soms kan het vooral weer terugkomen. Verdwijnt de klacht. Ik heb één keer jeuk gehad, maar niet permanent nu.
Want er is ook geen remedie tegen, hè?
Nee.
Niet echt te behandelen, maar wel te temperen.
Ja, dat wil zeggen, ze weten dus gewoon nog steeds niet helemaal wat het is en hoe het komt. En ze weten wel dus dat je eigen immuunsysteem valt je zenuwen aan. Daar komt eigenlijk op neer. Dat weten ze wel zeker. Dat doen, als je heel technisch kijkt, je witte bloedlichaampjes, die regelen de verdediging van je lichaam. En de basis van de medicatie nu is, nou, als wij zorgen dat jouw witte bloedlichaampjes minder sterk zijn, dan zullen zij minder vaak zo'n aanval regelen.
Ja.
En dat is de aard van de medicatie. Normaal gesproken krijg je 3 ontstekingen A4 per jaar. Medicatie zorgt ervoor dat je misschien eentje per jaar krijgt. Misschien eentje per 2 jaar. Misschien eentje per nog minder vaak.
Je hebt dit allemaal opgeschreven.
Ja.
In een voorstelling genaamd Ik vertel het zo.
Mm-hmm.
Voordat we gaan praten over Ik vertel het zo, zullen we even naar een fragment luisteren wat je hebt meegenomen?
Dat is goed.
Het gaaf vindt aan de Nederlandse taal is de kracht van de klemtoon. Ja, het aan mij toe om uit te leggen waarom de kracht van de klemtoon volgens mij wel degelijk heel gaaf is. En dan heb ik het natuurlijk niet, voor duidelijkheid, over de klemtoon binnen in een woord. Mensen die naar je toe komen en dan zeggen, trouwens, ik wil niet per se lullig doen, maar volgens mij is het catalogus en niet catalogus. Geen zorgen, ook van mij mogen die mensen gewoon dood. Ik zie al niet het helderste firmament waar ik mee mag werken vandaag. Ja, is helemaal niet erg. Nee, ik heb het dus niet over de klemtoon binnen in een woord. Ik heb het over de kracht van de klemtoon binnen in een zin. Want, en dat ik zal uitleggen, ik vind het zo ongelooflijk gaaf dat je met exact dezelfde zin, met exact dezelfde woorden, in exact dezelfde volgorde, dus iets kan zeggen dat diametraal een andere betekenis heeft. Ik zal een voorbeeldje geven. Ik ben tegen wat er gebeurd is in de voormalige. Wat er gebeurde in die kampen, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar ja, de Joden die het zo bond maakten dat ze nog buiten het kamp gefuseerd werden, daar kan ik niet tegen zijn. En dat gaat zomaar verder. Ik ben tegen wat er gebeurd is in de voormalige concentratiekampen. Ik heb geen zin om jullie nu te vragen om medelijden en steun. En ik heb ook helemaal geen behoefte aan donaties op NL42. Elke reactie is hetzelfde. Ik krijg steeds, Jezus, vol, dat is ongelooflijk heftig. Maar waar ken ik jou ook weer van?
Allereerst strip jij mijn naakt net als een echte seksuoloog. Zonder moeite heb je dan al snel mijn derde been omhoog. Goed weet ik nog, meer hier na uren aan mijn leuter. Zo. Wel verstomde al dat vlees in jouw mond. Iedere dialoog.
Gisteren had de hele zaal in, dus een beetje.
Maar hij zou zo wel lastig, daar ben ik mee. Daarom wisselden wij standjes, ook al was jij nog wat
droog.
Als ik dubio naar voren, waardoor jij voorover. Na een kleine 20 stoten stoot ik mijn zaad in jou. Ik wilde daar mond horen.
Hey, leuk man, Floris. Wil je iets vertellen over de voorstelling?
Graag, ja. Als in de voorstelling begint heel erg dat het niet duidelijk is dat het over dit best wel serieuze onderwerp gaat. Maar het gaat er uiteindelijk over dat ik het zelf heel moeilijk heb gevonden in het begin. En misschien omdat ik het dus zelf nog niet geaccepteerd had. Om anderen op de hoogte te stellen van dat er wat veranderd was in mijn leven. Hoe vertel je mensen dat je ziek bent? Zeker in het geval van een ziekte die, nou, mensen zien niet aan de buitenkant nu dat ik ziek ben. Het is ook een buitengewoon moeilijke ziekte wat dat betreft. Kijk, bij jou zien mensen dat je blind bent. Ja. Hebben mensen dat door. En dan kunnen mensen zich een redelijke voorstelling van maken, denk ik.
Ja. Die witte stok, die kunnen ze niet omzeilen.
Nee, precies. En zo, bij mij is het natuurlijk, ja, mensen zien niet dat je ziek bent. Mensen weten het niet. En het enige, ik moet mensen voor mijn gevoel een beetje gaan vertellen. Ja, ik ben ziek, maar ik ben eigenlijk nog niet ziek. Mensen weten daardoor niet hoe
ze moeten reageren.
Precies.
En hoe ze je moeten behandelen.
En dat is voor mensen natuurlijk heel lastig, omdat ik zit in een fase dat ik nog niet echt klachten heb. En dus dat ik geen medelijden wil. Heb ik ook niks aan. Ik heb voor mij zelden wat aan. Maar hoe wil ik dan dat mensen met me omgaan? Hoe wil ik dat mensen dan vertellen? Ik vond het heel moeilijk om te vertellen aan mensen dat ik ziek was.
Ja, en dat heb je toen verpakt in, eigenlijk in, ik vertel het zo.
Ja, uiteindelijk heb ik het stuk gaat dat ik op ongeveer 30% van het stuk uit het niks, tegen alle verwachtingen in, gewoon vertel dat ik slecht nieuws heb gekregen. En ik heb het stuk opgevoerd dus ook voor mensen die dat nog niet wisten. Die gewoon vrienden van me die niet wisten dat ik dit had. En dit maakte het voor mij eigenlijk een ongelooflijk fijne manier om het te vertellen en ook te verwerken. Ja. Door er zo mee bezig te zijn. Ik heb op punten ook voor kameretten de tekst zo erg zitten leren dat ik er bijna op een technische manier met mijn eigen ziekte bezig was. En dat heeft heel erg het proces voor mij vermakkelijkt om ermee. Ik was gewoon de tekst aan het leren. Ik was niet elke keer herinnerd aan het worden dat ik ziek was.
Nee, ja.
En dat heeft het voor mij.
Heb je het gebruikt als een soort van masker? Want dat heb ik in het begin wel gedaan. Vooral,
daar zit ik even te denken. Nee, niet zozeer.
Mm-hmm. Maar en dat comedy maken erover?
Als in de masker, daar verschuil je natuurlijk achter. Ik heb er niet echt achter verscholen.
Nee.
Ik vond het gewoon moeilijk om, hoe kaart ik dit aan? Hoe breng ik dit? Ik kreeg het gewoon mijn slot niet uit. Hoe vertel ik? Ja, ik wil me niet vergelijken met iemand die uit de kast komt en dat vertelt. En dat moet vertellen. Dat is ook natuurlijk heel moeilijk. En is eigenlijk totaal niet vergelijkbaar. Maar ik ga op feestjes opeens. Zeg maar, een half jaar geleden was het nog wel zo. Was corona even wat lichter. En was ik heb toch nog wel een keer een borrel met mensen gehad. Ja, loop je dan iedereen afzonderlijk langs. Van, hey, hoe gaat het? Lang niet gezien, corona. Hoe gaat het? Ja, nou, eigenlijk niet goed. En dat je dan op z'n een zo'n bol 100 keer dat verhaal vertelt. Vertel je het in een groep. Stuur je zo'n leeg groeps WhatsApp bericht met, hey jongens, ik ben opeens ziek. Dan kunnen mensen daar ook no way uit filteren hoe je behandeld wil worden uit zo'n bericht. Ga je mensen bellen? Zet je het op je Facebook? Ik vond dat zo moeilijk.
Ja.
En ik heb later voor mezelf een beetje geconstateerd dat een deel van die moeilijkheid gewoon zat en dat ik het zelf nog niet geaccepteerd had. En nu als ik mensen tegenkom, zeg het gewoon, en mensen weten het nog niet, dat die zijn er nog genoeg, dan zeg ik het nu vrij makkelijk, omdat ik het nu gewoon aan gewend ben. Nu vertel ik, oh ja, trouwens, ja, weet je nog niet. Laat een vriend met wie ik op de middelbare school had gezeten. Die stuurde mij, en al heel lang geen contact, maar toen voor corona wel weer een beetje contact gehad. Dat bouwde eigenlijk wel, ging eigenlijk wel goed. Toen kwam corona, dat is weer stilgevallen. En toen stuurde hij uit het niks een berichtje. Dit was vorige week denk ik, 2 weken geleden. En toen heb ik hem vrij nuchter verteld van, dit is allemaal gebeurd de afgelopen tijd. Echt veel wat er gebeurd is. En ik ben dus ook ziek. Ja. En dat kwam er. Ik kan het nu makkelijk vertellen.
Ja, maar we hebben ook wel gewacht met deze aflevering.
Ja, dat is ook wel. Ja, dat is zo, ja. Ja, ik had dit een jaar geleden niet kunnen doen. Nee, zeker niet.
Dus ja, en hoe reageren mensen daarop?
Nou, veel mensen weten het dus via dat ik het in een voorstelling verteld heb.
Ja.
En daar, uit die voorstelling kunnen mensen hopelijk redelijk destilleren dat ik niet als een patiënt behandeld wil worden. En daar hoor ik veel positieve geluiden over van, wow, dat wat een mooie manier van vertellen. Geen reden, wat mij betreft, naar jou zo gezien te hebben. En dan doe ik op een podium, niet ziek, om je anders te gaan behandelen. Je doet nog steeds hetzelfde. Dus daar wordt wel positief op gereageerd. Als ik het gewoon vertel, mensen schrikken vooral. Mensen schrikken ervan. Maar ik heb ook een keer iemand, die had ik ook een tijdje niet gesproken, gingen we wat drinken, omdat we elkaar een tijd niet gesproken hadden. En toen vertelde ik het opeens. En ik had, dat was vrij, toen had ik net die, was denk ik net naar Kameretten. Ik heb toen bijna op een maniakaal vrolijke manier verteld dat ik ziek ben. En zij appte mij de dag daarna nog van, nou, dit is wel heel erg binnengekomen.
Ja.
Het is heel erg binnengekomen, ook door de manier waarop je het vertelt. Je vertelt dan nu gewoon bijna vrolijk dat je ziek bent. En dat is eigenlijk heel vreemd.
Dus jij bent al veel verder in het proces, precies. Lijkt mij, ja. Dan dat ik heb mensen al, die het net te horen hebben gekregen.
Ik heb het nieuws verwerkt, andere mensen. Mensen die dichtbij me staan, die moeten het nieuws nog verwerken. En zo heb ik bijvoorbeeld bij mijn ouders, die hebben in het begin ook die heftigheid meegemaakt. Maar die zijn er nu ook, ja.
Redelijk.
Die hebben het ook geaccepteerd dat het zo is. En die zijn er ook nuchterder in. Die huilen ook niet meer als ik bij ze langskom. Dus ja.
Ja, heftig joh. En nou, bij Ik Vertel Het Zo is het niet alleen gebleven. Want je bent bezig met een nieuw theaterprogramma.
Ja, dat klopt.
Er zit echt een agentschap achter.
Ja,
dus daar ben ik heel erg benieuwd. Ik ken het verhaal, maar de luisteraars niet.
Nou, het is eigenlijk... Ik Vertel Het Zo... gewoon de vlam... om dit echt te gaan doen... bij mij zo weer ontstoken... dat ik dat stuk... na Kameretten, waar ik inderdaad samen met jou... vorig jaar gestaan heb, ook naar het Leidsche Cabaret Festival heb gestuurd. En toevallig... op de dag dat daarvan de uitslagen kwamen... waar ik helaas geen auditie mocht doen.
Werd ik ook niet.
Nee. Maar als ik toen die mensen die daar gespeeld hebben heb gezien, dacht ik van nou, ik had hier ook nog niet moeten staan. Ik had in ieder geval niet doorgegaan, want er waren echt goede mensen.
Ja.
Op diezelfde dag dat daar de uitslag van kwam, werd ik benaderd door iemand die ik kende van Kameretten de eerste keer dat ik er stond in 2018. En die zeiden, nou, ik ben met... iemand anders die ik daar ook ontmoet had, bezig. Zij begeleiden iemand die wel door was met Kameretten en daar halve finale had gedaan in 2018. En zij zeiden dat zij redelijk de smaak te pakken hadden als personen die artiesten begeleiden. Toen hadden ze alleen haar begeleid, of vooral haar. En zij zeiden, nou, wij willen eigenlijk kijken of we een all-around artiestenbureautje kunnen opzetten. Met dan echt alles, dus artiesten, hulp met schrijven, regisseren...
Eigenlijk een beetje gewoon totaal lanceren.
Ja, lanceren. Ja. Ja. En of ik een keertje wilde praten. Want ze hadden gezien dat ik op Kameretten had gestaan voor een tweede keer. En daar ben ik toen naartoe gegaan en hebben we gepraat. En toen is eigenlijk besloten van, nou ja, laten we dit eens gaan proberen.
Ja, nou ja, proberen. Ik bedoel...
Ja, proberen is eigenlijk klein.
Je bedrijf gaat op een lager pitje.
Ja.
En dit gaat op een hoger pitje.
Ja, precies.
Wat zijn de plannen hierin?
Ik weet niet hoeveel ik er technisch over mag zeggen. Het plan is in ieder geval om een stuk te maken. En daar zijn we nu in de schrijvende fase nog. Maar die is, als het goed is, vrij snel klaar. Om gewoon een stuk te hebben. Dat stuk te gaan verbeteren, aanscherpen, slijpen. En dat in deze zomer, een beetje eind lente, begin zomer. Om dat in een aantal theaters op te voeren. Vervolgens in een mooi theater te filmen. En dan weer naar cabaretwedstrijden te sturen. Kijk, als je vergelijkt de eerste keer dat ik op Kameretten stond, was dit het eerste keer dat ik op een podium stond, gefilmd.
Ja.
Dat is ingestuurd. En nu is het idee dat als we nu al dat stuk gaan maken, dan de komende maanden tussen al die optredentjes door slijpen en bewerken en kijken, nou, deze grap lacht de mensen niet om, dat moet eruit. Hier krijg je wel heel erg harde oh. Om eigenlijk de komende maanden te gebruiken om dat stuk dat we aan het maken zijn zo te perfectioneren dat het iets wordt dat goede kans maakt op een cabaretwedstrijd.
Ja.
Daar zijn we nu vooral mee bezig.
Dus eigenlijk ga je al binnenkort try-outen?
Ja.
Tests spelen in een aantal theaters?
Ja, een aantal plekken inderdaad. Het zijn verschillende formats waar gespeeld wordt ook. Middelbare scholen is de bedoeling dat er gespeeld gaat worden. Dat regelt een van de twee mensen bij het bureau, zeg maar.
Ja, het is echt een super tof vooruitzicht natuurlijk.
Ja, en het kwam voor mijn gevoel ook precies op het moment dat ik het wilde.
Ja.
De timing was perfect.
Ja, eigenlijk valt alles nu een beetje op zijn plek.
Ja, zo kan je het zeggen.
Tof. En dan, hoe kunnen mensen jou gaan volgen? Of heb je al theaterdata of wat we...
De makkelijkste manier is eigenlijk om mij te volgen is via Facebook. Daar moet bekennen, plaats ik niet heel veel. Maar daar kan je gaan naar Floris Hessing, artiest. Lekker duidelijk, wil ik wel zeggen. En daar kan je me volgen. Daar komen al die data te staan die er zijn. En er zijn wel data die ik zou kunnen noemen. Ik moet eigenlijk alleen mijn agenda erbij pakken. Dan kan ik kijken wat we al staan. Er is in ieder geval een optreden op 13 mei. 9 juni kan je het ook al komen zien. En er is nog een datum, maar die ga ik op die Facebookpagina zetten. Ja. Wat ook nog zou kunnen is Instagram. Daar heet ik The Real Floris Hessing. op basis van mijn goede vriend en eeuwige idool, The Real Donald Trump.
Ja. Oh, goed. En mensen volg. Als je benieuwd bent naar de voorstelling. En als je Ik Vertel Het Zo wil zien, kan dat samen. Want we hebben samen een concept dat heet Lachen om Leed. En dan krijg je dus twee voorstellingen.
Ja. En focussen op het lachen en minder op het leed. Wil ik daar wel bij zeggen. Het is echt om te lachen.
Ik zou zeggen, heel erg tof dat je je verhaal over MS wilde vertellen. En over hoe je dit nu omzet in een theatercarrière en in alles wat je eromheen doet. Beetje jaloers.
Dat snap ik. Ja.
Als je al een kleine theatertour krijgt nu. Maar ik gun het je onwijs. Ik vind het ook echt wel tof om te zien hoe je aan het groeien bent in de stukken. Wil jij nog één ding kwijt voor de luisteraars?
Ik moet bekennen dat ik na dit gesprek ook wel echt de conclusie heb getrokken dat ik inderdaad veel praat. Ik kan er niet omheen.
Ja, dat heb ik ook eigenlijk nog niet verteld. Als mensen toch wel benieuwd zijn hoe je de dingen volpraat. Je hebt nog een radioprogramma.
Ja, klopt. Daar praat ik een stuk minder. Dat is misschien wel leuk om te zeggen. Want
daar geloof ik niks van.
Nee, maar dan doe ik vooral de techniek. Oh. Dus ik praat daar minder. Tenzij ik echt vind, dit moet nu gezegd worden. Dan kom ik er even tussen. Ja. En dat is Cultuur 071. Dat is een Leids programma. Kan je elke zaterdagochtend om 10 uur op Sleutelstad FM luisteren.
Nou, tof. Nogmaals, Floris, onwijs bedankt.
Ja, jij bedankt.
En lieve luisteraars, tot de volgende aflevering.
Hey, dit is de voicemail van Floris. Waarschijnlijk neem ik niet op, want mijn telefoon staat altijd op stil. Maar heb je me nodig, bel me even terug. Groetjes.
Beste Floris, met twee studies drijfde jij je ouders tot einde raad. Zoon, van jonge leren kan je niet leven, waarom haal je niet gewoon je graad? Je vroeg jezelf af hoe het zou zijn om op het podium te staan. Maar iedere keer dat duiveltje op je schouder, Floris, dat is toch geen echte baan? Je ouders waren opgelucht toen je aan de slag ging na het behalen van jouw bul. Dat getreuzel, gejongleer en dagdromen over cabaret, het moest klaar zijn met die flauwekul. Je ging online diamond painting, kleurplaten en scharen verkopen. Maar buiten verwachting om ging dat best wel goed lopen. In december 2020 kreeg je MS als diagnose, met als rolstoelen, luiers en uitval als prognose. Toen dacht je, fuck die shit met die universitaire graad. Wat de gedachten zijn, is de basis van mijn daad. Want postuum is bij voorbaat al te laat. Je zaak op een laag pitje om je voorstellingen aan het grote publiek te willen tonen. Nu schrijven, schrappen en repeteren voordat het publiek je met hun lach gaat belonen. Beste Floris, met twee studies drijfde jij je ouders tot einde raad. Zoon, van jong leren kan je niet leven, waarom haal je niet gewoon je graad? Je vroeg jezelf af hoe het zou zijn om op het podium te staan. Maar iedere keer dat duiveltje op je schouder, Floris, dat is toch geen echte baan? Je ouders waren opgelucht toen je aan de slag ging na het behalen van jouw bul. Dat getreuzel, gejongleer en dagdromen over cabaret, het moest klaar zijn met die flauwekul. Je ging online diamond painting, kleurplaten en scharen verkopen. Maar buiten verwachting om ging dat best wel goed lopen. In december 2020 kreeg je MS als diagnose, met als rolstoelen, luiers en uitval als prognose. Toen dacht je, fuck die shit met die universitaire graad.
Want de gedachten zijn is de basis van mijn daad. Want postuum is bij voorbaat al te laat.
Je zaak op een laag pitje om je voorstellingen aan het grote publiek te willen tonen. Nu schrijven, schrappen en repeteren voordat het publiek je met hun lach gaat belonen.
Floris, als je cabaret benadert als een echte baan, zal je in de toekomst echt in die grote zalen staan. Warme brassa, Robert.
Vind je de podcast leuk? Deel hem dan met je vrienden. En volg ons op Instagram en Facebook. Met dank aan Nathalie Winkster van Winkster Media voor montage, techniek en journalistiek input. Muziek door Wietse Pijl en social media door Jam IT. Abonneer en laat een review achter, zo mis je geen aflevering.